Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89, vers 1. De belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, instemmend in haar hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Verenigen we ons gemeente in het gebed voor Gods aangezicht. Als gij het ons, o Heere, vergunt in dit avontuur op uw dag, als gemeente naar uw naam genoemd hier ter plaatse samen te komen, dan belijden we voor uw aangezicht dat wij in onszelf stof en as zijn, dat wij niets hebben wat voor u enige betekenis heeft. Dat wij alleen onze zonden en tekorten kunnen voorbrengen. Dat al onze voornemens en al ons doen en laten met zonde besmet is. Maar dat gij de hoge en heilige God zijt, voor wiens aangezicht wij niet kunnen bestaan. Daarom zou er geen mogelijkheid zijn om zelfs samen te komen in dit bedehuis, waar de geslachten uw naam hebben geloofd, indien gij zelf niet de eerste zoudt zijn en waart geweest om op te zoeken en om te vragen naar verloren schepselen, een wereld verloren in zonde en schuld, mensen die verdwaasd van uw wegen afdolen en hun eigen gekozen wegen gaan. Mensen die in het diepst van hun ziel verdorven zijn en voor u niet kunnen bestaan. En gij zijt nochtans die God die nooit ophoudt met naar hen te vragen, die dat bewezen hebt in de beginnen, toen daar het mensenpaar van uw weg gestort was in de diepte der verlorenheid. Gij hebt ze geroepen, gij hebt ze gesteld voor uw aangezicht, omdat gij gedachten des vredes had, omdat gij een voornemen hebt gehad van eeuwigheid af, omdat gij een kerk gekend hebt in Christus verkoren voor de grondlegging der wereld. En nooit laat gij varen het werk uw handen vanaf die tijd, vanaf dat ogenblik. Vergadert gij uw kerk, geeft gij uw woord, laat gij het door de wereld gaan. En zo ook alleen kunnen we vanavond nog uit dat woord horen dat gij nog naar mensen vraagt. En dat evangelie der zaligheid het evangelie van genade laat uitdragen. Wet en evangelie wilt laten verkondigen. Opdat zondaren met hun zonden en schuld zouden komen. En zouden belijden wie en wat zij zijn. En zouden zoeken het heil buiten zichzelf in den Christus der schriften die gij laat verkondigen. En zo geeft gij ook op deze dag weer de samenkomst der gemeente en de bediening der verzoening in het midden van haar. O, dat we eens verwonderd mogen zijn over dat uitwerken van dat welbehagen van u. Dat gij nu altijd voortgaat, ook in onze dag, waar de afval vermeerdert, waar de zonde ten hemel schrijdt, waar in de gemeente naar uw naam genoemd zoveel is wat voor u niet bestaan kan, maar waar wij allen persoonlijk voor u, o God, het zullen moeten leren bekennen dat wij niet waard zijn dat gij ons zoudt aanzien. En u toch vindt gij altijd weer reden in ons, in uzelf, om ons te benaderen. En zo mogen wij u aanroepen, pleitende op dat offer- en zoenwerk van uw lieve Zoon, Jezus Christus, en u smeken dat gij ook vanavond in de dienst des woords en der gebeden in ons midden wilt zijn. Dat gij nog zelf het ter hand wilt nemen. Dat gij ons niet aan ons lot over zoudt laten, want och, dan worden we beschaamd in het spreken en in het horen. Maar dat gij onze armoede vervult met uw rijkdom, onze ledigheid met uw volheid, dat wij mogen bedienen uit uw bediening, de bediening van uw heilige geest, de geest des vaders en des zoons. dat wij mogen bedienen het woord der verzoening aan de gemeente en zij oren hebben om te horen, opdat het haar mag zijn tot bekering, opdat het haar mag zijn tot opschrikken uit de doodstaat, opdat het mag zijn tot oprichting van verslagenen van hart en mocht zijn tot vertroosting van de aangevochtene en bestreden ziel. Wil gij zo op ons neerzien en een ieder jong en oud onder het beslag van uw woord brengen en houden, opdat uw kerk hier in waarachtig geloof gebouwd mogen worden door uw geest en de tegenspreker de mond worden gestopt. Wil gij zo ons horen, wij komen tot u met dankzegging voor bijzondere zegeningen. Heren, dan komen we tot u met een echtpaar dat gij 35 jaar gespaard en gedragen hebt voor elkaar. En zij gedenken deze dag, maar er is een sluier van droefheid over, want een groot verlies moesten ze doorlijden en de wond is vers en doet erg pijn. O, wij bidden u, wil gij genadig plaats maken voor uw troost, voor de zalf uw genade. Wil gij zo op ze neerzien, opdat ze arme bedelaars aan uw troon bevonden mogen worden, om het met u eens te zijn en uit u den Heere zo geleid en geleerd te worden. Heren, wij dragen de zieken ook verder, allen op aan uw troon, gedenk ze in hun bijzondere omstandigheden, het zij ze thuis of in het ziekenhuis verpleegd worden. Wij bidden u voor degenen die niet kunnen opgaan, omdat zij ook in de verzorging der hunnen thuis moeten zijn. Wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben aangevochten worden, die och overal rondzien naar hulp en heil, want dat doen we tot het laatste toe. Heren, wij bidden u, trek ze, sterk ze, onderwijs ze door uw woord en geest. Wij vragen u dit alles alleen in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij zende de dienstknechten waar ze ook geroepen worden om het woord uit te dragen en hen sterken. Wil gij ons aanzien in hem, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, en ons horen, o God en genadige Vader in Christus uw Zoon, door uw Heilige Geest. Amen. Gemeente, onze schriftlezing is in het eerste boek van Samuel. Het eerste hoofdstuk, de eerste 19 versen. Wij noemden u 1 Samuel 1 vers 1 tot en met 19. Daar lezen we Gods woord. Er was een man van Ramathaim Zophim van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerogam, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Zuf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna, de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden en om te offeren den Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters des Heeren Hofni en Pinehas, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en al haar zonen en haar dochteren delen. Maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En al zo deed hij jaar op jaar, van dat ze opging tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar alzo. Daarom weende zij en at niet. Toen zei Delkana haar man, Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten, nadat hij gedronken had te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan van ziel bitter bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren en ze weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zei de Heren der Heerschaar, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heere geven al de dagen zijns levens. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart. Alleenlijk roerde zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen, doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heeren. Ach, toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials. Want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede, en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars wees. En zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op en zij aanbaden voor het aangezicht des Heeren. En ze keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna en de Heere gedacht aan haar. Tot zover de schriftlezing. Onze tekst vindt u in het 11e vers. En zij beloofde gelofte en zei de Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende van uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heere geven al de dagen zijns levens en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Tot zover onze tekst. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, voor diaconie, kerk en een derde gave voor de kerk ook, dat is de extra maandelijkse kerkcollecte. Alle collecten hartelijk aanbevolen. Zingen wij van Psalm 77, de verzen 1, 5 en 6. De beginregels luiden, mijn geroep uit angst en vrezen, zou God, zou de Heer zijn gunst genoten en zou God zijn genaad vergeten. Dat zijn de beginregels van de verzen 1, 5 en 6 van Psalm 77. Daarom hield Eli haar voor dronken. Waarom kwam Eli, de hoge priester, op die gedachte, gemeente, toen hij daar die vrouw gebogen zag liggen? Omdat zij haar lippen wel bewoog, maar geen stem liet horen. Maar dat is zijdelings toch wel een bewijs hoe het in Eli's dagen geestelijk er met Israël voor stond. En hoe het er in het algemeen aan het heiligdom daar uitzag. Want het is duidelijk dat dronkenschap zelfs onder vrouwen veel voorkwam aan het heiligdom. Dat was de eerste gedachte die zo bij Eli bovenkwam. Hij zag dat meer gebeuren. O, hoe diep was de kerk in die tijd gezonken. Daar hebben we geen voorstelling van. Het was het einde van de richtertijd. En als u wil weten hoe het toen in Israël gesteld was, dan slaat u maar eens die laatste hoofdstukken van Richteren op en leest die eens rustig voor u heen. U huivert en u merkt met verschrikking hoe diep de kerk in die tijd was weggezonken. De stammen beoorloofden elkaar en moesten optrekken tegen de stam van Benjamin, die lager gezonken was dan het platvloerse heidendom. Er was verdeeldheid en het boek der Richteren eindigt dan met die woorden: er was in die dagen geen koning in Israël en ieder deed wat goed was in zijn ogen. Zedelijke ontaarding was er op allerlei terreinen, ook aan het heiligdom. Zodat de hoge priester beter bekend bleek te zijn met de gevolgen van de wijn dan met de eigenschappen van het gebed. Hij zag meer dronkenschap dan boetvaardigheid en smeekbeden. En de twee priesterzonen, Hofni en Pinehas, gaven het voorbeeld in dit alles. Ja, de nood was wel ontzettend groot. En Eli heeft zeker zijn waarschuwende stem wel verheven, maar die is zwak geweest. Hoewel hij in zijn geweten veroordeeld werd, zo moeten we toch aannemen uit het geheel van de geschiedenis zoals het beschreven wordt, dat hij niet bij machten was om de stroom van goddeloosheid en zedeloosheid te keren. Voor het zichtbare was de kerk overgegeven aan de afgrond. Het ging naar het laatste, nog een enkele schrede, en ze zou verslonden zijn door de wereld. Toen was er ook al kerk en wereld, wereld en kerk. En als dat ennetje er staat, dan betekent dat dat de kerk verslonden wordt door de wereld. Nog een enkel ogenblik en het was met haar gedaan. Het was dus uitzichtslozer dan ooit tevoren. Maar nu worden ons de daden Gods gepredikt. Want als we nu verder lezen in de Bijbel, dan beginnen we niet waar met het eerste vers van het boekje Rut. In die dagen als de richters richten, zo geschiedde het. Enzovoort. En dan weten we hoe daar in dat boek Rut ons beschreven wordt het werk Gods in de voorbereiding van de weg naar Bethlehem. Want immers Rut, de heidense, de Moabitische, zal ingelijfd worden in Israël en de voormoeder worden van David en dus van de grote Davidszoon Jezus Christus. Daar heb u de daden Gods. En zo ook het boek Samuel. En daar was een man van Ramathaim Zofim. Niets bijzonders, net als misschien ieder geschiedboek zou kunnen beginnen. Zo ook hier, maar het wordt ons verkondigd, het zijn de daden Gods. Want immers, als wij doorlezen, weten we dat zo God de weg gebaand heeft om het woord weer te doen klinken van stad tot stad en van dorp tot dorp in Israël. En om de stammen onder het beslag van dat woord te brengen. Samuel zou opstaan om het volk te richten en het terug te voeren naar het woord Gods. Zo was het dan wel uitzichtslozer dan ooit tevoren in die donkere tijd. Maar de openbaring laat ons zien het werk Gods in die donkere dagen, opdat de kerk in stand gehouden zal worden door die God zelf, die wat uit zijn mond uitgegaan is, doet geschieden en waarmaakt. In die eenvoudige en godvruchtige Elkana en zijn gezin in Rama of Ramatayim Zofim wordt ons een blik gegeven op de onderhoudende trouw des Heren. In stillen en eenvoudige in de landen onderhoudt God zijn kerk als de officiële eredienst het laat afweten. Zoals dat zo vaak gebeurd is in de loop der eeuwen. Bijvoorbeeld in de vorige eeuw ten onzent. Hoe heeft toen van de meeste kansels stenen voor brood werden uitgedeeld, God zijn kerk bewaard in stille en eenvoudige. Hoe heeft hij daar zijn woord toen heersen en zijn woord gezegend en gezorgd dat het toch voortgedragen werd van geslacht tot geslacht. En dat is onze wegwijzer voor onze tijd. Daar mogen we toch ook wel eens acht op geven. O, het is wat dat betreft ook een tijd die donker is en waar grote afval is. Maar gemeente, zoals toen God bezig was met zijn werk, in dat gezin bijvoorbeeld van Elkana en Hanna, zo weet hij ook nu in het verborgen nog naar de morgenstond van een geestelijke opwekking heen te werken. Dat zou hem niet te wonderlijk zijn. Ook al zouden wij het niet kunnen begrijpen hoe het moet. Maar liggen we er wel eens mee gebonden aan de troon der genade? Dat is een vraag die ik in het midden neerleg. Daarom, er wordt ons hier een weg gewezen. Als wij aan die eenvoudige Elkana denken, dan zien we hem daar opgaan op de hoogtijdagen naar het heiligdom met zijn gezin, geheel. En Calvijn merkt zo terecht op welke grote ergernis en afkeer moest Elkana niet hebben kunnen krijgen van de dienst door dat losbandige leven van die zonen van Eli. Niettemin zien wij dat deze ergernis door Elkana overwonnen is. Hierin valt te leren dat ofschoon wij de zonde in ieder behoren te laken en te verfoeien, wij daarom toch niet moeten aflaten van de samenkomsten en van de waarheid en de zuivere verering van God. Al is het ook zo dat zij die het gezag oefenen in hun werken bezoedeld zijn. De waarheid, God zegt Calvijn dan tenslotte, hangt heus niet af van sterfelijke mensen. Dat in de eerste plaats. Daarin is dus Elkana met zijn gezin ons ten voorbeeld om in de weg der inzettingen te gaan. In de tweede plaats worden we vernederd als wij door het woord Gods ons laten onderwijzen. Want immers, dan moet de hand in eigen boezem om te onderzoeken of we ook zelf soms niet meer door de tijdgeest bezet zijn dan wij zelf wel weten. Want immers, zo wordt ons hier Elkana getekend. En dat was niet de eerste, de beste. Zelfs niet een kerkganger die verder met zijn hart vreemd van de dingen Gods was. Nee, uit alles blijkt dat het een godvruchtige zin was. En dat Elkana zo ook moet gewaardeerd worden. Maar hij was door de tijdgeest bevangen. Ook Elkana. Zo kunnen kinderen Gods door de tijdgeest bevangen zijn, zonder dat zij er zelf erg in hebben. We lezen immers van zijn twee vrouwen. En dat mogen nu in die tijd gewoon geweest zijn, zodat men er geen aanstoot aan nam. Maar zonder twijfel is toch dit hebben van meer dan één vrouw een ontluistering van de heilige instelling van het huwelijk, zoals God die gegeven heeft en zoals God die wil hebben. Dat wordt ons ook duidelijk door het woord toegelicht als wij zien op de ellende en narigheid die allen hebben moeten doorlijden die meer dan één vrouw ten huwelijk namen. Denk maar aan de geschiedenis van Abraham en aan de geschiedenis van Jacob en David. Wat een ellende is er juist doordat meer hebben dan één vrouw uitgestort over de gezinnen. En welke duisternissen zijn er in het leven gekomen? Hoe zijn de zonden gestraft en bezocht? Hoe is de ontluistering van de heilige instelling duur betaald? Ook al was het dan ingeburgerd geworden onder de volkeren rondom, het was toch een vrucht van de verduistering waarin de volken wegzonken. Na de zondeval in het paradijs, alles was aangetast, ook dus die heilige instelling van het huwelijk. En hoe diep de mens daarin gezonken lag, bewijst hoe groot het werk Gods is geweest om daaruit op te heffen, zodat het volle licht van Christus moest opgaan in zijn komst op aarde en de nieuwtestamentische bedeling moest aanbreken om in volle klaarheid op te heffen tot herstel van het huwelijksverbond, zoals het in de schepping geschonken was. Eén man, één vrouw. Het waarachtige christelijke huwelijk. Zo moeten we dus niet zeggen dat het door het woord goedgekeurd wordt en dat een Abraham toch ook en een David enzovoort. Nee, lees de schriften en laat u onderwijzen uit de gevolgen die zij hebben moeten doorlijden. En zo is het ook met Elkana geweest. En daarom zeg ik, zonder dat ze er erg in hadden, waren ze toch ergens de Bijbelheilige en ook deze eenvoudige godvruchtige Elkana door de tijdgeest bevangen. En nu wou ik daarop maar even wijzen, gemeente, dat dat ook in onze dag kan. Ja, dat dat zeker ook is. Als de heilige normen, en dat zeg ik voor jong en oud, maar ook onze jongeren vooral, die immers in deze tijd aangevochten worden, en waar de geest van de tijd ze tracht mee te slepen in de paden van een nieuwe moraal en van nieuwe vormen, waarbij veel goed gepraat wordt, wat toch het oordeel der schriften, de toets der schriften niet kan doorstaan. En dan zeggen we en waarschuwen we daarvoor en zeggen we, als de normen van het huwelijk geschonden worden, zoals ze naar het woord God zijn, dan kan dat zelfs tenslotte doorgaan sijpelen op het erf der kerk en tot in het christelijk gezin en zelfs Gods kinderen, in de nauwste zin van het woord, de ware gelovigen, Ze kunnen ergens ook daarin meegesleept worden. En dan horen we van alle kanten godsdienstige motieven aanvoeren. En dat gezegd wordt nu ja maar. En dan komen er bijbelteksten aan te pas. Ik zal u een voorbeeld geven. Daar is een rapport uitgekomen, of tenminste het is nog niet uitgekomen, maar het is in de synode besproken, de laatste synodevergadering. Een rapport over het seksuele en huwelijksleven. En daarin komt ook een passage voor over de verhouding tot de homofiel. En dan wordt daar ergens het recht van zijn leven verdedigd. Hij is anders van aard. En in Christus is nog man, nog vrouw, nog homofiel, nog heterofiel. Zo heet het daar ergens. Maar wat is de werkelijkheid hier? Hoewel men godsdienstige motieven aanvoert en zelfs teksten gebruikt. Gemeente, men gaat uit van de mens. Van het levensgevoel van een bepaalde eeuw, van deze 20e eeuw die op haar eind loopt. Men gaat niet uit van de orde die God gesteld heeft en de schending van die orde door de zonde. En daarvoor worden we nu gewaarschuwd door deze geschiedenis van Elkana. En het verdriet dat Elkana heeft doorleden uit zijn nemen van een tweede vrouw toen Hanna onvruchtbaar bleek te zijn. Lees maar na welke bitterheid dat gebracht heeft in zijn huwelijks- en gezinsleven. Zelfs tot in de kerk toe op de hoogtijdagen als ze daar aan de maaltijd van het vredeoffer zaten. En hoe werd hij verscheurd in zijn ziel, waar hij toch eigenlijk met hart en ziel gebonden lag aan zijn Hanna. En het daarom niet kon laten om haar wat extra te geven, misschien onopgemerkt, tenminste proberend. Maar wat een armoede en wat een ellende onder dat getreiter te moeten leven, zelfs als ze bij elkaar in de bank in de kerk zitten. Och, Elkana had gedacht dat hij toch een goede weg ging, want immers er was niets bedroevender voor een Israëliet en een Israëlitische dan kinderloos te blijven. God had in kinderen het uitzicht gesteld op het Messiaanse heil, nietwaar? Een kinderloos huwelijk was daarom uitzichtsloos. Dat wierp een donkere sluier over de verwachting en de hoop van de Israëliet als het ging om het uitzien naar de dag van de beloofde Messias. En als nu de mogelijkheid en de middelen gegeven werden, oh, dan kunnen we het zo begrijpen dat hij Elkana ging redeneren. En dat hij zegt, dat heb ik toch van de Heere ontvangen. En het is toch me mogelijk gemaakt om een tweede vrouw te nemen. Want het kwam niet zoveel voor. Een tweede vrouw was een zware belasting voor het huishoudelijk budget. Ook in die tijd. En daarom konden slechts de aanzienlijke zich dit permitteren. En zo heeft Elkana na zijn Hanna ook Peninna genomen tot vrouw. Naar de geest van de tijd, niemand nam er aanstoot aan. En bovendien, er waren vrome motieven genoeg om te noemen. En kijk, en zo zie ik het nu ook in onze dag. Oh, daar zijn zoveel vrome motieven te noemen en die horen we. Ik weet het. We horen we ze en we zien ze. De middelen van radio en televisie, ze spelen hier zo'n verschrikkelijke rol. Ze brengen niet terug naar het woord, maar voeren er vanaf. En komen dan op meestal vanuit de menselijke behoeften en menselijke beseffen en het menselijk levensgevoel van deze tijd. O zeker, ik roep op tot begrip. En dat we de nood van de mens kennen. Dat wij niet vanuit de hoogte neerzien, want dat bewijst alleen dat we onze eigen zonde en ons eigen hart niet kennen. Want indien wij in waarheid weten wie we zijn, vinden we de zaden der zonde, ook die zonde, in ons eigen binnenste. Maar het is fout om bij de mens en de menselijke behoeften te beginnen. Het gaat erom dat we vanuit het paradijs beginnen, waar we lezen dat God alles zag wat hij gemaakt had en ziet het was zeer goed. Dat gold ook van het huwelijk van man en vrouw en niet van twee mannen. En door de zonde is het aangetast en verduisterd. En och geliefden, nu is het zo dat als een kruis opgebonden wordt, welk kruis het dan ook is, als men blind is of doof, of dit kruis, dan zal er geleerd moeten worden om mee te leven. Maar hoe kan er alleen mee geleefd worden? In waarheid geleefd? Dat kan alleen als wij met ons kruis verbonden worden aan dat grote kruis. Als we met ons kruis in dat kruis verslonden worden door genade, ziet, dan kan het. En zo kunnen we alleen tot zegen en genezing zijn. Nooit door de zonde of gebreken of wat ook goed te praten, te vergoeilijken, te verkleinen. Maar om de ernst te nemen en af te wijzen en te veroordelen. Zoals ze afgewezen worden en veroordeeld door het bloed en de geest van Christus. Want God heeft ze bezocht aan zijn eigen lieve zoon. Maar goed, ik moest hier toch even over uitweiden. Maar nu komt de vraag, hoe werd nu die kerk uit die ellendige toestand opgericht? Waarnaar het zichtbare ze moest wegzinken in de afgrond. Niet door de officiële kerkendienst. Niet door de synode, zullen we maar zeggen. Ook niet door Elkana. Had hij niet zijn handen vol? Zou hij ook gedacht hebben, terwijl hij met zijn kinderen en zijn vrouwen daarop ging naar het heiligdom? Zou hij ook gedacht hebben, terwijl hij zuchtte onder de last van het verval en de zonde daar aan de tempel of aan het heiligdom? Zou hij ook gedacht hebben, ach, zou ik onder mijn kinderen er nou niet één mogen hebben, die nu eens die zaak van die kerken van het woord ter harte mocht nemen? Of is zijn leven verbitterd en vergald geworden en verduisterd door het getreiter van Peninna jegens Hanna? En dat terwijl hij eigenlijk zo aan Hanna gebonden was. Och, welke zielsconflicten heeft hij dan gehad? We zien ze daar in de kerk zitten, in de dienst het vredeoffer gebruiken. Dat wil zeggen dat de Heere zelf de gastheer was om zijn volk te zegenen. En hoe wordt hij dan verscheurd in zijn ziel? De pijn om zijn Hanna, het getreiter van de Peninna, de gevolgen van zijn eigen weg die hij gegaan is, waar hij steeds meer de vraag krijgt of het wel een goede weg was, hoewel hij met vrome woorden ze toch had kunnen verdedigen. Maar Elkana, de godvruchtige Elkana, juist zo'n eenvoudige godvrezende, heeft het dan zo zwaar. En kan zo benauwd daarheen lopen en beklemd 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen zijn angstvallig hart. Hij kon geen weg openen, hoewel hij met het oordeel der kerk in zijn ziel liep. Om zo te zeggen, geen weg openen, dat die kerk zou opgeheven worden uit haar val. Gemeente, dit leren we uit het woord, waar de grote daden Gods verkondigd worden, dat alle vlees gras is, en al zijn heerlijkheid als een bloem des velds. De goddelozen gaan hun gang, en de godvruchtigen zijn handeloos en voeteloos. Elkana is machteloos, zit in de conflicten gevangen, en kan tenslotte niks anders zeggen tegen Hanna. Och, ben ik u dan niet meer dan 10 zonen. Het was goed bedoeld, maar het gaf Hanna geen verlichting. God houdt, onthoudt het en laat het tot u ingaan. En o, mogen we het verstaan. God houdt zijn eer aan zich. Hij zet zijn volk erbuiten. Het kan niets dan armoe opleveren. Tot beschaming van allen die zo hoog opgeven van hun beginsel, hun belijdenis. God zet ze er buiten. Elkana, och, had hij toch volhard als een Isaac? Was hij een goddeloos in zichzelf geweest om te bidden voor het aangezicht Gods in tegenwoordigheid van zijn vrouw Hanna, zoals we van Isaac lazen? Maar o, we zeggen het niet om stenen op hem te werpen, want niemand zal het ooit beter maken. En ieder die zijn hart kent en het woord verstaat, zal belijden: Heere, dat zijn wij. Nooit maken we het beter. Eén is er die het goed maakt. Dat is de God van het verbond, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij maakt het goed door een onvruchtbare, door een die afgeschreven is. Afgeschreven door de officiële priesterschap. Afgeschreven door de godvruchtige Elkana. Maar ook afgeschreven door zichzelf. Daar zat ze. Aan de tafel waar het vredeoffer genuttigd werd en geen stuk vlees kon door haar keel. Onder de treiterende blikken van een Peninna droeg ze de last van het oordeel als een onvruchtbare uitzichtsloos. Hoezeer ook bemind door haar man, toch eigenlijk in de steek gelaten, overgelaten als een onvruchtbare. En dan in het geheel van zo'n kerk, waar het verval zo ontzettend groot was, en de goddeloosheid hen van alle kanten aan het heiligdom aangrimde. Daar liep zij met de last van het oordeel, en met de last van het oordeel der kerk. En juist zij zal het zijn, daar begint het. Daar breekt het leven door. En voor haar arme ziel. En voor de kerk. Die zal gezegend worden. En ten zegen zijn. En zo lag daar op een gegeven ogenblik, gemeente, een onvruchtbare vrouw in haar ellende, bitter bedroefd zijnde, biddende tot de Heere en zeer wenend. Ze breekt door. Ze werpt zich op het woord dat God gesproken heeft tot Abraham. Als een goddeloze, als een onmogelijke en een onvruchtbare. Voor de kerk en voor haarzelf. In al haar onmogelijkheden werpt ze zich op de mogelijkheden van de eeuwige God. Zo lezen we het immers in onze tekst. O, indien gij uw dienst mag aanzien en mijner gedenkt En uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft uw dienstmaagd de mannelijk zaad. Zo zal ik aan den Heere geven al de dagen van zijn leven. En geen scheermes zal er op zijn hoofd komen. Ziet daar. Daar ligt een arme op het woord Gods, op de belofte van het verbond, op het woord van Abraham dat God aan hem heeft gegeven. Gemeente, daar heeft dus Hanna in haar ellende, als een verguisde en verachte, als die geen heil kan zien, zich met en in die ellende, met die kerk die weggezonken is, geheel en al op den Heere geworpen. En zij vraagt en roept om een mannelijk zaad. Te bewijzen hoezeer ze begaan is met die kerk. En dat geen scheermes op zijn hoofd zal komen, dat hij een Nazireer God zal zijn. Een afgezonderde, om te getuigen tegen de geest van deze tijd. Om te getuigen tegen de cultuur die niet meer zich onderwerpt aan de levende God en zijn woord. Om tegen de geest der eeuw op te staan. Geen scheermes op zijn hoofd, niet maar een gewone leviet. En die af en toe eens naar het heiligdom gaat om daar dienst te doen. Maar een getuige die in het woord zal staan. En daar breekt ze door. En hoe breekt ze door? O ja, zo werkt de Heilige Geest. In totale armoede, niks hebbende. Niks meer hebbende. O, wat is het toch eenvoudig. Eenvoudig, niets hebbende. Alles afgesneden. Maar zich zinkende, zich stortende op het woord Gods van het verbond. En zeg me nu, hoe is nu Samuel in de wereld gekomen, opdat hij als een getuige zou staan en een drager van het woord onder het volk? Door de levende God. Maar ik kan ook zeggen in de weg van het geloof. Een weg waarlangs eenmaal Christus in de wereld zou komen. Als Maria zegt, zie de dienstmaagd des Heer, mij geschieden naar uw woord. En dat is een weg waarop vlees zich niet meer beroemen kan. Dat is een weg waarop al onze vroomheid en godsdienst stuk gebroken worden. En er niets van overblijft. Maar waarin God zijn werken van eeuwigheid af bekend zijn. Gemeente, horen we het, hoe laag God buigt in deze geschiedenis, die zijn woord is. Want hij komt in de bediening van zijn woord tot ons. En brengt het aan uw oor, o dat het dringen in uw hart. Want voor allen die in de spiegel van Gods wet hun vroomheid en hun deugden zien verdampen, die niets meer overhouden dan dat ze zich veroordelen en afschrijven moeten. Die allen worden krachtig genodigd om zich te werpen op het woord van de levende God. Om te zinken aan de voeten van die God die ontfermende is. En genade bewijst, daar waar men zich afschrijft met alles wat hij is en heeft. Dat wil nu de geest werken. O, dat werkt die geest in het verborgen hier en daar en ginds. Maar we mogen daarom zeggen dat het niet hopeloos is voor de hopeloze. En uitzichtsloos is voor de uitzichtsloze. Maar uw toeroepen zie, in de Heere, Heere, is gerechtigheid en sterkte. En al worden zulke juist opgenomen in de weg Gods naar zijn rijk. Niet die vernieuwers die menen dat zij het rijk moeten stichten of God een beetje moeten helpen om het rijk hier op aarde te brengen. Nee, die vernieuwers heeft God niet nodig. Maar degene die zich als goddeloze en onvruchtbare en veroordeelde overhouden om alleen te roemen in dat woord van hun God. O, hoe staat het met ons? Hanna ging niet buiten de weg Gods. Want wat zij vroeg, ook ten opzichte van het kind als de Heer haar dat geven zou, was immers het beste wat zij voor haar kind kon denken. Hoe is het met ons, ook in engere zin, met de nood der kerk en met de nood van ons geslacht en met de nood van onze gemeente? O, is er ook dat doorbreken, dat ons werpen mogen werpen, moeten werpen, omdat die anders kan op het woord Gods. En let er dan op hoe we gezegend zullen worden, want we kunnen wel klagen en jeremiëren, maar het is allemaal, o zo vaak, maar dor en doods. Maar als we waarlijk klagen mogen, werpende ons op het woord, dan worden we gezegend, geliefden. Want de Heere staat in voor zijn werk en voor zijn zaak. Hanna, zij richtte zich op toen Eli haar aansprak. En zij mocht in bescheidenheid eerlijk getuigen. Ook aangaande de dingen die haar ziel vervulden. De waarheid zeggen, zo werd de wereld veroordeeld. Zo werd ook de priesterschap veroordeeld. De kerk in haar officiële getuigen. Door de belijdenis van een onvruchtbare. Maar die zich op God geworpen had. Ja, en ziet wat er dan gebeurt. Dan gaat die hoge priester ineens zijn ambt vervullen. Want als ambtsdrager treedt hij dan op als hij zegt, ga heen in vrede en de God Israëls zal u beden geven die gij van hem gebeden heeft. Hij wist niet eens wat ze gevraagd had, maar hij treedt hierop als ambtsdrager. Ga heen in vrede, ze krijgt de zegen mee. En nu zou een ander zeggen, hou nou je woorden maar voor jezelf. Ik heb nu genoeg gezien. Maar Hanna, die als een onvruchtbare goddeloze op het woord daar gezonken was, zij draagt de zegen mee. De zegen die ambtelijk in de kerk uitgesproken wordt. Als die eenvoudige en arme gaat ze heen. Met de zegen des Heeren. Alzo ging die vrouw haars weegs. En zij at. En haar aangezicht was haar zodanig niet meer. O, wie zal zeggen. Wat de eeuwige God en Vader van Jezus Christus. Meegeeft op de weg. In het hart en leven van allen. Die door. Allerlei nederlagen doorgegaan zijn en gezonken zijn op het woord. Op het woord van een God. Daar wordt de rust geschonken. Daar gaan we heen met de zegen. Daar is hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. O, nooit hebben we iets van vreugde gesmaakt. Als we niet weten van iets geproefd te hebben van deze vreugde. Zoals een Hanna daarheen ging met de zegen Gods. Geliefde, waar is ons leven? Waar zijn onze uitgangen heen? Ligt het alles buiten God? De oordelen zullen komen. Over land en volk. Over de kerk. Waar brengt ons de nood? Maar denk erom, daar is een volk. En o, dat dat ons hart ingenomen heeft, dat leven. Dat is een volk dat niet hoog denkt en niet hoog spreekt, maar in eenvoud en ootmoed niets anders overhoudt dan dat levende woord van God. En daar telkens weer door allerlei wegen, en dat zijn kruiswegen die doen pijn, daar telkens weer naar teruggeleid moet worden en ook wordt. O, laat ons hieruit zien dat we afzien van alle menselijke zwakheden. Dat we ons eigen hart onderzoeken. Dat we Gods instellingen hoog houden. En dat we geloven mogen dat God in en door Christus op een verborgen wijze en door zijn middelen die ons onvruchtbaar voorkomen, zijn heil zal doen komen tot de jongste dag toe. Zo zullen wij zingen. Zo zullen wij de schapen uwer weiden. In eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Amen. Zingen wij Psalm 79, het zevende vers. Zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. O Heere, zo hebt Gij ons in dit avontuur nog samen het doen zijn onder uw woord, dat gezegende woord dat uit uw lippen is uitgegaan. Ja, is het niet zo dat Oud en Nieuw Testament de lippen zijn van u, o gezegende koning, en dat Gij zo wilt spreken tot de gemeente, dat Gij zo oproept, dat Gij zo vermaant en veroordeelt en wegslaat alles wat zich tegen u verheft, maar dat Gij u neerbuigt tot dat wat daar niets is en wat alles ziet vervluchtigen vanwege uw heerlijkheid en uw glans en uw majesteit en uw woord. O, wat wilt Gij dan de glans uw genade leggen op datgene wat dof is en wat niets is? En wat wilt Gij het overtrekken met zilver en goud, wat in zichzelf niets is dan roest? Wat wilt Gij dan zo vertroosten en sterken en uw kerk in het leven houden in het midden der dagen? En wat mogen we zo hopen op uw heil en uitzien en naar uw dag, o geef, dat er velen juist zo mogen beoefenen in het geloof uit te zien naar uw dag. Heere, geef dat alle die u vrezen zo ook mogen verstaan en geleid worden door uw woord en door uw geest in uw waarheid, om niet het van zichzelf te hebben, maar van u alleen. O, wat zijt Gij trouw en goeddoende. Wat mogen we soms merken, dat juist diegenen die daarin engte gingen, dat gij ze, juist als het eng wordt, in allerlei tijdsomstandigheden ruimte maakt en dat er de glans der bevrijding over hun ziel valt en zij spreken mogen van de levende God in wien al het heil is. Heren, wij bidden u, wil gij zo uw kerk bouwen in het geloof en wil gij genadig ons eerlijk doen zijn en eerlijk maken voor uw aangezicht, opdat wij onszelf niet handhaven, onbekeerlijk, of ook na ontvangen genade mogelijk en toch ons handhaven nog in ons ik, in ons doen en drijven. O, wil genadig verzoening doen over al het zondige wat niet naar uw heilige wil is. Heere, wij dragen de ganse gemeente aan u op. Wij dragen haar dienaar en zijn gezin aan u op. De ambtsdragers, heere, wees ze alle nabij. Zegens en sterks in de bediening. En wij komen tot u om een bijzondere zegen te vragen. Uw bewaring, uw begeleiding voor broeder Heuvelman. Als hij weer het ziekenhuis in zal moeten. O Heere, wil geven gij die het zo wonderlijk gemaakt hebt, dat zijn vertrouwen en overgave op u mag zijn. En wil gij hem begeleiden en sterken en schragen. En ook nu de middelen zegenen tot verder herstel. Gedenk hem zo en vermenigvuldig het gebed voor elkander, opdat wij elkander niet vergeten en mee mogen dragen. En hoor nog genadig, o God van alle barmhartigheid, hoewel er geen reden is in ons, maar gedenk ons er naar uw eeuwig verbond en naar uw goedertierenheid, o God aller genade. Wij danken u, Heere, voor deze dienst. Hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen eerlang met blijdschap wederkomen. En met gejuichte goederuur zijn school verdragen in de schuur. Derde vers van Psalm 126. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.